Goedenavond gemeente, belangstellenden en gasten. Alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant, dominee Tramper, zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 14 september, dan hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avonddienst onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. Deo van Lente aanstaande woensdagavond, 10 september, is er om 19:30 ook een eredienst waarin hoop voor te gaan dominee El de Wit uit Veenendaal. Wij willen u en jullie aan het begin van het winterseizoen alle van harte opwekken om naast de twee zondagse erediensten ook de doordeweekse diensten die we van de Heren ontvangen, zoveel als mogelijk is, trouw te bezoeken. De collecte voor vandaag, de eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie. En de tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst een ieder, hier in de kerk, maar ook thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat, enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 92, daarvan de eerste en het vijfde couplet. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En wat er verder volgt, 1 en 5 van Psalm 92.
Thank you.
Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. Laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 66, het 10e vers. God zij altoos, altijd op het hoogst geprezen. En wat er verder volgt, 10 van 66 na het amen op de woorden van de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart deze 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere bidden om de opening van de schrift en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, levende God, wij staan op het punt om uw woord te openen. Ook het troostboek van de kerk, dat onze vaders ons aanreiken. Hoe groot dat uw woord ons geeft, ons toevertrouwt, de schriften. Ze liggen voor ons. We mochten ze meenemen. En Heere, nu we hier zijn, nu bent u niets aan ons verplicht. Maar wilt u onszelf vanavond bij de hand nemen en ons leiden in alle waarheid? Uw woord is de waarheid, als een licht, helderder dan de zon, schoon en zo zuiver en zo liefelijk. Geef dat we de waarheid helder mogen verstaan. Geef dat we er ook voor mogen buigen. Dat we de waarheid mogen beamen, omdat u onze ogen ervoor opent hoe goed ze is en hoe dierbaar, waard om zelfs ons leven voor te geven. Wij zijn van de leugen, Heere. Dat zegt uw woord ook. Dat is de waarheid over ons bestaan. Wij zijn de vorst van de leugen, de duivel, de duisternis, toegevallen. Hoe aangrijpend. En wat is het dan een zegen dat u juist ook met uw woord tot ons komt en dat uw geest achter uw woord schuil gaat. De geest van de verlichting. Kom, Heilige Geest, vanavond in ons midden. Vanavond gaat het over een teer thema, Heere. Homoseksualiteit. Help ons in het spreken. Geef u de goede woorden, ook op het goede moment, ook op de goede toon. Help ons ook in het luisteren. Geef u ook rust en ontvankelijkheid. Vertrouwen ook op u. Misschien ervaren we er wel een zekere spanning bij, omdat we wisten dat het hierover zou gaan. Omdat het zo dichtbij komt. Misschien wel omdat het onszelf aangaat. Of onze kinderen. Hen die ons zo dierbaar zijn. Mogen we onderwijs ontvangen, Heer Jezus, van u, die profeet bent. Wilt u ons leren, zoals u ook hebt beloofd, ik zal u onderwijzen in de weg die ik wil dat u gaat. En wilt u dan ook met dat u onderwijs geeft, ons de kracht geven om die weg ook daadwerkelijk te mogen gaan. Heere Jezus, u bent niet alleen profeet, ook priester, de grote hoge priester, die bidt en die medelijden heeft, ook met ons in onze zwakheden, die ook verzoening doet voor onze zonden. Mogen wij elkaar vanavond u toevertrouwen, ontfermt u zich over ons, o Zoon van David. U bent ook de grote koning, die kracht geeft en hulp in de strijd van het leven, die ook laat verkondigen dat al wie op u ziet en wie zich aan u overgeeft, in u meer dan overwinnaars zijn, over de zonde, over de macht van het boze. O Heere Jezus, wilt u dan vanavond in het midden komen en uw woord gebruiken? Verwek geloof door het evangelie, door de beloften die zeker zijn en vast en betrouwbaar. Maar het kan zijn dat we vanavond ook nodig hebben dat u ons wijst op dat wat niet goed is in ons leven. Dat het nodig is dat we vermaand worden. Dat de vinger bij de wond wordt gelegd. Wilt u het doen? Overtuigen. Ook overbuigen. Dat kunt u alleen. Maar Heere, u hebt alle macht om het te doen. En als u uw macht aanwendt, dan doet u het toch altijd ook ten goede. Win ons vanavond in. En dat we zo alle het oog mogen slaan op u. Help ons zo, Heere. En geef een goede en een ongestoorde dienst. Zet een muur van engelen om de gemeente heen. Wees met hen die thuis meeleven. We dragen ook hen aan u op. Geef dat ze alles goed zouden kunnen volgen. We bidden voor de koster. Dank, Heere, alles is weer in gereedheid gebracht. Keer op keer. Wees nabij. Ook de organist. We dragen hem aan u op. De man van beeld en geluid. En zo komen we tot u. Met al onze noden. Mogen we onze hand bij u ophouden. Er is toch geen nood te groot of u weet er raad voor. Geen raadsel te groot of te ingewikkeld. U heeft uitkomst. En daarom, Heere, mogen we het op u aandoen. U hebt het gezegd. Wentel uw weg op de Heere. Hij zal het maken. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Nieuwe Testament. Twee gedeelten. Het eerste vindt u in Romeinen 1 vanaf vers 16 tot en met 32. Daarna slaan we op in 1 Korinthe 6, vers 10 tot en met 11, twee versen. En aansluitend wil ik u lezen zondag 41. Voor de vijfde en ik denk ook de laatste keer zondag 41. Vragen en antwoord 108 en 9 over het zevende gebod, u zult niet echt breken. Wij lezen Romeinen 1 vanaf vers 16. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, Want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld, aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat zij, God kennend, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevend voor wijze zijn ze dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Daarom heeft God hen ook overgegeven de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als die de waarheid Gods hebben veranderd in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. Insgelijks ook de mannen, nalatend het natuurlijke gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvend, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangend. En gelijk het hun niet goed heeft gedacht God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoogmoedige, laatdunkende, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandige, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Dewelke, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen, des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook een welgevallen hebben in degene die ze doen. Slaan we nu op bij 1 Korinthe 6, 10 en 11. En daar luidt het woord van de Heere als volgt, ook opgetekend door Paulus, 1 Korinthe 6 vers 10. Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, nog lasteraars, nog rovers zullen het koninkrijk van God beërven. En dit waart u, sommigen, maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Tot zover de schriftlezing. Bron en norm van de tekst van het troostboek van de Heidelbergse Catechismus, waaruit we nu lezen, zondag 41. De tekst daarvan is als volgt. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid door God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen moeten leven. Het zij in de heilige huwelijke staat, het zij erbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken zulke schandelijkheden? Omdat ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe kan trekken. Tot zover, gemeente. Het gaat vanavond in deze leerdienst over een teer en een belangrijk onderwerp: homoseksualiteit. En het is goed om er met elkaar bij stil te staan. Zondag 41 geeft er alle aanleiding voor. En er zijn ook goede redenen om het te doen. Twee in het bijzonder. Als kerk en gemeente zijn we geroepen tot priesterlijke bewogenheid. En daarin ligt een eerste reden. Wij moeten omzien naar elkaar. Dat is wat de Heere zegt in zijn woord. Dat is wat Hij wil. Oog hebben voor elkaar. Ook voor elkaars noden. En ook voor elkaars zorgen. En die zijn er ook juist onder, nou niet alleen juist, maar ook onder homo's en lesbiennes. En dat vraagt van ons liefde en zorg. Priesterlijke bewogenheid. Tweede reden is dat we ook geroepen zijn tot profetisch getuigen. Profetisch spreken. Dat wil zeggen dat we nagaan met elkaar en ook, ja, dat uitdragen. Wat zegt nu de Bijbel over homoseksualiteit en ook over genderidentiteit? En onze samenleving is homoseksualiteit breed aanvaard. Als je liefde opvat voor iemand van hetzelfde geslacht en er een relatie mee wil, volgens velen moet dat mogelijk zijn. Ook als je met elkaar trouwt, als man met een man of als vrouw met een vrouw, de keuze is aan jou. Maar wat wil de Heere? Die niet alleen zeggenschap heeft over de gemeente, maar ook over volkeren en samenlevingen. Welke weg schrijft Hij voor? Dat is waarover het gaat en dat is ook waarom het gaat. Want wat God voorschrijft, dat is goed. Want God is goed. Profetisch spreken. En dat is ook waarbij we vandaag de vinger willen leggen. Nu, als thema voor deze dienst: hart voor homo's. Dat is nodig. Dat wij hart hebben voor homo's. Twee aandachtspunten. Dus in de eerste plaats, ook in die volgorde, letten we op profetisch spreken, profetisch getuigenis. En in de tweede plaats op priesterlijke bewogenheid. Maar laten we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 86. Daarvan het derde vers en ook het zesde vers. Heer, door goedheid aangedreven bent u mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het zesde van Psalm 86. Gemeente, Ruben heet hij. Een jonge man, zo'n 30 jaar oud, die ik enkele jaren geleden voor het eerst ontmoette. Vriendelijke man, innemend ook. Hij vertelde dat hij zo'n 17 jaar oud was toen hij het voor zichzelf zeker wist. Ik ben homo. Ik val niet op vrouwen, op mannen. En wat was dat, zei hij, moeilijk. Jaren van strijd en verdriet volgden, eenzaamheid, verwarring, onzekerheid. En, vertelde hij ook, het leidde na verloop van tijd tot een dubbel leven. Zondags naar de kerk, niemand wist wat in zijn hart omging. Maar door de week had hij contact met jongens die net als hij zelf homo waren. En het kwam zelfs zover dat hij een trouwbezoeker werd met vrienden van de gay scene in een van de grote steden van ons land. Toen ik hem voor het eerst sprak, had hij kort daarvoor gebroken met de homoseksuele praxis. Hij leefde celibatair, omdat hij ervan overtuigd was dat dat de weg is die de Heere met homo's wil gaan. Hij leefde ook weer trouw mee met de kerk. En zijn ogen glinsterden. Ik mag ook werk doen onder jonge mensen in het midden van de gemeente. Ik zal je iets voorlezen wat hij mij ooit schreef in een e-mail. Over de nood ook waaronder hij jarenlang gebukt ging. Hij schrijft: ik had al weinig gevoel van eigenwaarde. Maar toen ik mij min of meer bewust werd van mijn seksuele gerichtheid en die onder ogen probeerde te zien, verdween het laatste restje zelfrespect. Ten diepste wilde ik niet erkennen dat ik zo was. Ik liep ervoor weg. Vanwege mijn kerkelijke achtergrond wist ik heel goed dat ik nooit als homoseksueel door het leven kon gaan. Ik bad tot God of Hij mij wilde veranderen. Dit niet, riep ik uit, dit niet. Vaak ging ik moedeloos door het leven, eenzaam, met een hart vol pijn en verdriet. Ik voelde me vanwege mijn homoseksuele gerichtheid afgewezen in de eigen kerkelijke gezindte. En gaandeweg veranderde ik in een wrak. Ik leidde op den duur een verschrikkelijk dubbel leven. Met mijn homoseksuele gevoelens wist ik geen raad. Aan de ene kant was ik ervan overtuigd dat het verkeerd was eraan toe te geven. Aan de andere kant wist ik er met geen mogelijkheid van af te komen. Ik had ze. Wat ik ook deed om ze te vermijden. En één ding stond voor mij vast. God zou met mij nooit iets te maken willen hebben. Ik was immers een vieze homo. Tijdens een pastoraal bezoek van de dominee vertelde ik dat ik contact had met mannen. De dominee zei alleen maar dat ik ermee moest stoppen, meer niet. Had hij maar doorgevraagd. Ik had het wel willen uitschreeuwen, ik ben homo, ik durfde het niet, uit angst voor afwijzing. Later kreeg ik onverwachts een ontmoeting met een pastoraal werker en hij toonde oprechte belangstelling voor me. Hij wees me niet af, hij aanvaarde me. Bij een volgend gesprek vertelde ik aan hem heel mijn verhaal en hij was ontroerd. Hij liet me weten dat ik geen hopeloos geval was. En hij zei: uiteindelijk is er maar één middel voor me om echt gelukkig te worden, bevrijd ook van schuld en schaamte, het geloof in de Heer Jezus. God zegende de gesprekken die ik met hem had. Ik ging zien hoe God mij zag, een gevallen schepsel. Zondig, ellendig. Hoe kon ik vrede met hem vinden? Die vraag hield mij bezig. Na een lange strijd las ik 's nachts Ezechiël 36. Waarin de Heere zegt: ik zal rein water op zondaren gieten. Toen gingen mijn ogen open voor de genade die er is in Christus Jezus. Ik mocht zeker weten, God ziet om naar zondaren en ook naar mij. Ik zou nog verder kunnen gaan, maar misschien is het goed om het hierbij te laten. Wat je ziet uit dit schrijven is hoe dat homoseksuele mensen kunnen worstelen met hun oriëntatie. En hoe eenzaam zij kunnen zijn. Bang ook voor afwijzing en voor veroordelende woorden. En daarom lees ik het je voor. Ook lees ik het je voor om te laten zien hoe anderen, zoals die pastoraal werker, voor homo's tot een hand en een voet kunnen zijn. En ook hoe homo's onder dit kruis een weg kunnen gaan. Met daarbij de hulp en ook de kracht en de genade van de Here. Vandaag gaat het erover. Hè, over... Nou, met name wel homoseksualiteit. Ik dacht ook om genderidentiteit erbij te betrekken. Misschien komt dat nog eens een andere keer, maar vooral vanavond toegespitst op homoseksualiteit. En nodig is, zoals ik al zei, priesterlijke bewogenheid. En ook, dat is het eerste punt, het profetisch licht. Wat zegt de Bijbel? Wat is de boodschap van het woord? Welke weg wijzen de schriften? He, dat zijn belangrijke vragen die tot ons komen. Helder is, dat spreekt voor zich, he, dat het verhaal van Ruben niet op zichzelf staat. Integendeel. Ruben is een van de velen met een homoseksuele gerichtheid. Al weten we niet precies hoeveel mensen homo zijn. He, wetenschappers verschillen van mening over het aantal. Sommigen zeggen 1 op de 10. Anderen houden op 1 op de 20. Maar veel mensen hebben een homoseksuele oriëntatie. De oorzaken daarvan, daarover wordt verschillend gedacht. Hoewel, wetenschappers zijn het er wel van over eens dat het een combinatie is van wat wordt genoemd nature en nurture. En sommige wetenschappers leggen dan meer het accent op nature. He, dat wil zeggen, het is nou vooral aangeboren. Het is, om zo te zeggen, het zit in het systeem. Het is biologisch meegegeven vanaf de geboorte. Anderen leggen meer de nadruk op nurture. Op de sociale omstandigheden waarin iemand leeft en ook waarin iemand opgroeit. Maar ik denk dat het veilig is om te zeggen, beide zijn daarvan de oorzaak. Beide spelen een rol. Wel is zo dat onze seksuele voorkeuren en onze verlangens, vooral bij het opgroeien, maar ook later, kunnen veranderen. Volgens deskundigen heeft dat ook te maken mede met een zekere vervormbaarheid van ons brein. Ik denk bijvoorbeeld aan, misschien heeft u ook wel eens van haar gehoord, Rosaria Butterfield. Zij was hoogleraar feminisme in Amerika. Voorvechter ook in haar leven als hoogleraar van gelijkberechtiging van homo's. Een felle voorstander ervan. Maar zij kwam op een wel wonderlijke manier tot bekering. Heeft haar bekering ook beschreven in een boek, wat het ook waard is om te lezen. Hè? Een opmerkelijke bekering. Zij kwam tot geloof in de Heer Jezus. Na een lange worsteling ook. Hè? En is ook gaandeweg veranderd. En is zelfs tot een huwelijk gekomen met een voorganger uit een behoudende gemeente in Amerika. En ze is nu getrouwd en draagt een Bijbelse visie uit op huwelijk en gezin. Maar zo gaat het niet altijd, zeker niet. En het is ook belangrijk om dat te onderkennen. Een vriend vertelde ooit aan me, ach, zegt hij ook wat Ruben zei, ik heb mijn knieën stuk gebeden. Ja. Zou ik toch anders mogen worden, Heere? Bespaart u me dat? Mag ik ook hetero zijn, zoals mijn vrienden? Ach, hij zei, ik ben homo. He? Nou. Vanuit Bijbels oogpunt noemen wij homoseksuele gerichtheid een verstoring van de orde van God. Het is niet een variatie in de goede schepping van God, hè, zoals moderne theologen ons dat willen laten geloven. Nee, maar zij wijst op de indringende gebrokenheid van de schepping. En gevolg ook van de zondeval in het paradijs. De zondeval in het paradijs heeft het leven ontwricht. En trekt diepe sporen door ons menselijk bestaan. De gevolgen daarvan zijn zeer aangrijpend. En die laten zich ook op het punt van de seksualiteit gelden. Nou, de vraag die voor ons ligt is of er in de gebrokenheid van de schepping nu ruimte is om die homoseksuele gerichtheid die er is, om die ook uiting te mogen geven. Om die ook te mogen praktiseren. Hè? Met andere woorden, eenvoudig gezegd, mogen mensen als Ruben ook omgang hebben met iemand van het gelijke geslacht. Nou, voor de samenleving is dat geen vraag. Waarom niet? Dat zeggen heel veel mensen. En dat bedoelen ze ook ernstig. Hè? Ik bedoel, ik maak geen karikatuur vanavond. Ik probeer eerlijk en oprecht de posities die mensen innemen weer te geven. En dat ook met respect te doen. Altijd respectvol spreken. Maar heel veel mensen, als je het ze vraagt, nou vinden het wel ongewoon. Maar goed, ja, als iemand zeg maar die liefde heeft voor iemand van hetzelfde geslacht, laat hem die ruimte krijgen. Zo spreken veel mensen. Onderzoek wijst uit dat 93% van de Nederlanders zo denkt. 93% van de Nederlanders. Hè? De meeste mensen zijn van mening dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen het leven moeten kunnen leiden zoals zij zelf denken dat dat goed is. Dat mensen zo zijn gaan denken, heeft alles te maken met wat wij wel noemen de roze revolutie. Dat is de homo-emancipatie van de afgelopen 50 jaar in de westerse samenleving. Er is een boek verschenen van iemand die emancipatieontwikkeling van de homo's. Komen vooruit en maken het ook zichtbaar. Dat is ook heel belangrijk voor homo's, dat het ook zichtbaar kan zijn. Nou, die emancipatie, die ontwikkeling is beschreven door iemand van de afgelopen 50 jaar. En die gaf dat boek wel een treffende titel. Making gay okay. Maak gay zijn okay. Aanvaardbaar. En dat is wat is gebeurd. Gay zijn, homo zijn, is geaccepteerd. Dat is opzienbarend. Want nou, 50 jaar geleden was het ondenkbaar dat homo's hand in hand met elkaar over straat konden gaan. Laat staan dat zij met elkaar konden trouwen. Maar toch is ook dat mogelijk. Bijna 25 jaar geleden, in 2001... stelde Nederland als eerste land ter wereld het burgerlijk huwelijk open voor mensen van gelijk geslacht. En er waren in die tijd nog in de Tweede Kamer, misschien herinnert u zich dat ook, leden van de VVD, liberale partij, die zeiden van wij stemmen tegen, wij willen dat niet. Daar kun je eigenlijk nu niet meer indenken. Hè? Maar dat was toen wel zo. Het was zeer ongewoon. Wat eeuwenlang ondenkbaar was, werd toen mogelijk. Nou, inmiddels, u weet dat, zijn de rechten van homo's stevig in de wetgeving verankerd. Al is het wel zo dat opiniemakers en politici zich toch onvermoeibaar blijven inzetten voor verdere acceptatie van homo's, met name ook onder minderheden. Zij streven naar wat wij wel noemen een inclusieve samenleving. Iedereen moet op seksueel terrein zichzelf kunnen zijn, helemaal. En niemand mag een ander een strobreed in de weg leggen. Ja, dat kan natuurlijk wel op gespannen voet staan met wat in de grondwet staat. Vrijheid van onderwijs. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van godsdienst. En dat je toch kunt zeggen dat homoseksualiteit op bijbelse gronden niet kan en niet mag. Maar je voelt, dat voel je toch ook wel, denk ik, dat daar in de samenleving toch wel minder ruimte voor wordt gelaten. Minder ruimte voor mensen die zich uitspreken tegen een homoseksuele praxis en dat op grond van de Bijbel als zonde benoemen. En dat niet bot doen, dat mag natuurlijk niet. Maar nou, respectvol en oprecht en liefdevol. En dat is een punt van zorg. Liberale politici laten zich voorstaan op hun tolerantie. Maar als het over deze zaken gaat, dan blijkt vaak dat zij minder tolerant zijn, in tegendeel, dan dat zij ons willen laten geloven. Ik denk bijvoorbeeld aan de Finse politicus Päivi Räsänen, die al verschillende keren voor de rechter is gedaagd om haar standpunt over homoseksualiteit. En hoewel zij niet is veroordeeld, heeft de rechter wel gezegd, uw visie, die zij op een waardige manier uitdraagt, hij zegt, uw visie is opruiend en beledigend. Nou, dat is wat de rechter zegt. Hij zegt tegelijkertijd op grond van de grondwet, vrijheid van meningsuiting, veroordeel ik u niet. Dat is de volgende stap, hè. Moet je wel op rekenen. En moet je ook goed zien. En ook ons op voorbereiden. Dat gaat gebeuren. Dat ga je kinderen meemaken. Dat wordt straks niet meer toegestaan. Dat voel je. Schaamde. Nou. Aangrijpend ook is dat onze kerk, de protestantse kerk in Nederland, er niet eenduidig over spreekt. Tal van gemeenten hebben het de afgelopen jaren mogelijk gemaakt om homoseksuele relaties te zegenen. En vele theologen erkennen, geven ze zelf toe, dat de Bijbel geen ruimte biedt voor homoseksuele praxis. Dat is ook zo, zeggen moderne theologen. Daar zijn we eerlijk in. Maar, zeggen ze, wij hebben een andere manier van uitleg. Onze hermeneutiek is anders. Zoals wij de Bijbel uitleggen, ja, zo doen we het. We doen het nu niet meer zoals toen. In de tijd van Paulus kon het inderdaad niet. Hè? Paulus schrijft dat. Maar dat was in zijn tijd, in zijn cultuur. Wij mogen hebben de vrijheid om de Bijbel uit te leggen. Nou, in rapport met onze tijd. Zie. Ik kan me niet indenken, hoorde ik pas een ouderling zeggen, dat de God die liefde is, mensen van het gelijke geslacht die liefde voor elkaar opvatten, dat die God die liefde is, dat niet zou toestaan. En hij zegt, daar kan ik me niet indenken. Ja. Maar zo schuiven we wel de normen van het woord van de Heer met een zachte hand aan de kant. En let wel, dat zijn dijkdoorbraken. Dijkdoorbraken. En daar hebben we dan misschien helemaal geen erg in. Hè? En we doen het uit pastorale zorg. En dat begrijp ik heel goed. Dat je dat mogelijk maakt. Dat mensen met een gelijke geslacht relatie laten zegenen. Maar daarmee ga je grenzen door. Er worden dijken, de normen van God, opgerekt. De normen van de Heer die als dijken zijn. Net ter bescherming juist van het leven. Die worden opengebroken en daardoor ruimte geboden aan een vloed van wetteloosheid die door de kerk en de samenleving heen stroomt. Want wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? Ja, de grondlijn is echt dat seksualiteit alleen plaats heeft binnen de veilige kaders van het huwelijk. Van het huwelijk tussen man en vrouw. Niet erbuiten. Erin. Erbinnen. En de Bijbel biedt geen ruimte voor homoseksuele relaties. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament worden homoseksuele handelingen eenduidig. En zo moeten we het vanavond zeggen. Ik kan het vanavond niet anders zeggen. Het is het woord dat het ons voorhoudt. Homoseksuele relaties worden in de Bijbel eenduidig en met ernstige bewoordingen afgekeurd. Daarin is, als je het op een positieve manier benadert, Efeze 5 onder andere heel belangrijk. Efeze 5 dat ons het huwelijk voor ogen schildert tussen man en vrouw. En dan zegt Paulus in dat hoofdstuk, als hij dat huwelijk voor ogen schildert, hij zegt, dat huwelijk dat heeft een geheim. En wat is het geheim van het huwelijk tussen man en vrouw? Wel, als het goed is het een weerkaatsing, een weerspiegeling van het grote huwelijk, namelijk tussen de Heer Jezus als de grote bruidegom met zijn bruidsgemeente, de kerk. Daarbij gaat het over man en vrouw. En dat is van groot belang, ook in de gesprekken met andersdenkenden. Als je geroepen wordt om je standpunt over homoseksualiteit te verdedigen of om de Bijbelse waarheid ervan uit te dragen, is dit een belangrijk gegeven. Efeze 5, het huwelijk tussen man en vrouw is een beeld van het huwelijk van de Heer Jezus als de bruidegom en de kerk als de bruidegom. Door homoseksuele relaties wordt dat beeld uitgewist. Christus is de man. Beschermt zijn bruid. Ben je ook bij zijn bruid? Hij zegt, ik ben je man, ik bescherm je, ik leid je. De bruidsgemeente is de vrouw, die vruchtbaar is, ontvankelijk, teerbeeld. En mede daarom ook. Nee, maar het is ook zo dat de Bijbel het ook uitdrukkelijk verbiedt. God biedt alleen ruimte aan seksuele relaties binnen het huwelijk en verbiedt het daarbuiten. Ook homoseksualiteit. Dat vind je op 6 plaatsen in de schrift expliciet. 3 in het Oude Testament en 3 in het Nieuwe Testament. Op één ervan wil ik dieper ingaan, maar het blijft ook kort en aanstippen. Maar toch, Romeinen 1, wat we samen hebben gelezen. Wat deze tekst zegt, dat vind je ook in andere schriftgedeelten. Paulus die wijst er in Romeinen 1 op, dat wij de Heer kunnen kennen uit de schepping. En ook uit de orde die hij daarin gelegd heeft. En hij zegt, die orde die vind je ook terug in de manier waarop hij de mens heeft geschapen. Mannelijk en vrouwelijk. Wijst de schepping, zegt hij ons, niet op de wil van God. En namelijk dat man en vrouw voor elkaar bestemd zijn. Dat is de orde. En dan zegt Paulus, ja, is dat ook niet wat de natuur zelf ons leert? Paulus zegt eigenlijk, ja, het is in biologisch opzicht toch volstrekt helder dat man en vrouw voor elkaar geschapen zijn. Ja, een man past niet bij een man. Lichamelijk al niet. Dat is bedoeld Paulus te zeggen. Dat begrijp je toch. Een vrouw niet bij een vrouw, een man bij een vrouw. En hij zegt ook, worden man en vrouw in een huwelijk niet één en ook lichamelijk. En dan zijn ze, niet alleen dan, maar in het deband van het huwelijk, een twee-eenheid. En Paulus bedoelt te zeggen, dan weerspiegelen zij ook daarmee iets van de eenheid die er is in God. De mens als beelddrager. God is 3 in 1, de mens 2 in 1. Zo heeft God het bedoeld. In de schepping gelegd. Hij schiep de mens mannelijk, vrouwelijk. En als de mens dat uitleeft, dan komt de mens ook tot zijn bestemming. En dan wordt de mens ook gelukkig. Zo heeft God het bedoeld. En God wil niet dat wij, wat wij wel hebben gedaan en ook geneigd zijn om te doen, die orde van de Heere teniet doen en ons van de Heere afkeren. En ja, dat is wat wij wel geneigd zijn om te doen. Niet alleen op het punt van seksualiteit, ook op andere zaken. Maar Paulus zegt, man en vrouw, dat leert de natuur. Zo heeft God het in de orde, in de schepping gelegd. En als wij die orde doorbreken en de inzetting van het huwelijk teniet doen, Paulus zegt letterlijk in vers 27, als we daartegen ingaan en man en vrouw met elkaar laten omgaan, dat is, en dat is wel een aangrijpend woord. Dat maakte mij ook wel even in de voorbereiding stil. Het geldt niet alleen over deze zonde. Het gaat over elke zonde. Dat is, zegt Paulus, schandelijk. Ach. Ja, schandelijk, zegt God. Waarom? Omdat wij God zo niet eren en zijn goede orde in de schepping teniet doen. Homoseksualiteit is daarom echt iets om afstand van te nemen. En niet een zaak van gewetensvrijheid. dat je zegt, nou de een denkt er zo over, de ander denkt er anders over. Beide gaan uit van de Bijbel. Beide opties, visies zijn mogelijk. Dat kun je in het licht van de woorden van Paulus niet zeggen. Ik denk ook aan 1 Korinthe 6 vers 10, waar Paulus schrijft, ontuchtige, letterlijk staat er in het Grieks, malakoi, dat staat eigenlijk de zachte, mannen die zich als een vrouw, bewust als een vrouw aanstellen. De ontuchtige, maar ook de mannen die bij mannen liggen, Paulus zegt, die kunnen het koninkrijk van God. Ach, maar zo aangrijpend is het wel. Die worden buitengesloten buiten het koninkrijk van God. Dat is wat Paulus zegt. Als wij in het publiek een relatie hebben met iemand van het gelijk geslacht. En daarin leven. Het woord van de Heere naast ons neerleggen. Dan sluiten wij onszelf buiten. Dat is wat het woord van de apostel zegt. En niet alleen zij die in een homoseksuele praxis leven. Maar ook anderen die in openbare zonde hun weg gaan. Zie. De Heere wil niet dat wij de homoseksuele praxis mogelijk maken. En dat is ook de reden waarom wij niet meegaan met hen die zeggen dat er toch ruimte voor kan zijn. Laten wij die kant niet opgaan. Laten wij de goede grenzen die de Heere stelt niet oprekken of verleggen, maar juist er de wacht bij betrekken. Laten we opkomen voor het huwelijk. God heeft het ingesteld tussen één man en één vrouw. En dat is juist ook tot welzijn van mensen, van de samenleving, van ons volk. Ik denk aan Gabriele Kubi. Is een Duitse wetenschapper die veel onderzoek heeft gedaan naar homo-emancipatie. En ook daar heel diepgaand heeft over nagedacht. Ook over de geest die achter deze beweging ligt. Ze heeft ook onderzoek gedaan naar de geldstromen die vanuit Brussel miljarden euro's worden ingestopt. Verspreid onder diverse lidstaten om homo-emancipatie te bevorderen. Gabriele Kubi die zegt, de gevolgen van de seksuele omwenteling in Europa is verwoestend. Voor huwelijk en gezin en voor heel de samenleving en uiteindelijk voor de mens zelf. Zal leiden tot diepe eenzaamheid. Vertwijfeling. En gevoelens van zinloosheid. Daarom is het belangrijk dat wij als kerk liefdevol, profetisch spreken, opkomen voor de waarheid. In de kring van het gezin, in de kring van de kerk en ook in de samenleving. Ik denk aan een vrouw. Dat hoorde ik een tijdje geleden. Die voelde zich niet thuis in haar lichaam. Een biologisch vrouw, maar zij ervoer zichzelf als een man. En ze zei tegen haar ouders, ik wil dat jullie voortaan mij als een jongen, als een man bejegenen. En ook zo aanspreken. Ja, is wat. En die ouders die zeiden, ach lieve kind, dat doen we niet. We hebben oog voor de grote nood waarmee je omgaat. Maar jij bent een vrouw. En zo zullen we je ook behandelen met je omgaan als vrouw. En dat leidde tot een boze houding, reactie van deze vrouw. Ging weg. Maar, heel wonderlijk, God kwam in haar leven en bracht haar tot geloof en bekering. En toen ging ze terug naar huis. Had de deur dichtgesmeten. Ik wil niks meer met u te maken hebben. Maar toen zei ze, ach pa en ma, dank dat jullie het voor de waarheid opnamen. Dat jullie eerlijk met me omgingen. Want nu zie ik het. Ik zat verstrikt in de macht van de leugen. Maar jullie zijn er niet in meegegaan. Daar wil ik jullie voor danken. Kijk, zie je dat? Dat is wat God doet. Daarom profetisch spreken. Dat is niet hard. Ach, dat kan wel. Misschien ervaar je dit ook wel hard. Het is niet hard. Niet bedoeld. Integendeel. Het is juist om het behoud van zondaren. Dat we het de wacht willen betrekken. Bij het woord van de Heer. Wat er ook van komt. Wat er ook van komt. Laten we dat doen. Dan brengen we wel bij de tweede gedachte. Ach, tijd gaat snel, maar de tweede gedachte is wel heel belangrijk, hè? Dat de kerk geroepen is om met priesterlijke bewogenheid om te gaan met mensen met een homoseksuele oriëntatie. Hoe? Op welke manier? Ik wil enkele gedachten met u delen. In de eerste plaats zijn wij geroepen om te zien, hè, naar mensen met een homoseksuele gerichtheid. Om er naar om te zien en ook in liefde te omringen. Dat is het eerste. En daar zet ik ook gelijk een streep onder. Onvoorwaardelijke liefde. Dat was ook in het hart van de Heer Jezus. En dat is ook wat hij laat uitgaan. Dien elkaar door de liefde. Heb elkaar vurig lief. Alle die de Heer op ons pad brengt. Bij de Heer is geen aanzien des persoons. Onder LHBTQI'ers kan vrees leven voor afwijzing. Bij de een meer, bij de ander minder, maar toch. Hè? Velen hebben moeite om uit de kast te komen. Laten wij als gemeente ervoor zorgen, hè, dat die ruimte er voor hen is. Dat zij kunnen zeggen wie zij zijn. Dat hoeven zij niet te doen. Dat is aan hen. Maar als zij dat willen, hè, dat wij die ruimte ook bieden. Laat het zo zijn. En laat het zo niet zijn dat zij dan het deksel op de neus zouden krijgen. Afwijzing. En veroordeling. Of scheve blikken. Of nou, voelen toch iets van nee. Maar juist erkenning, hè, en waardering. En ook aanvaarding. Jawel, dat kan voor homo's zo bevrijdend zijn. Hè, als zij anderen kunnen spreken over hun gerichtheid. En dan niet voelen van, ja, nu wordt mij toch, ik word toch anders nu bejegend dan anders. Nee, maar juist ook merken van, hé, hey, ik word aanvaard. Ik weet nog zo goed dat een oud collega van me vertelde aan collega's dat hij homo was. Hij stuurde me eerst een berichtje. Ik moet je iets zeggen. Ik ben homo. En toen kwam hij even later naar me toe. Ach, we zijn elkaar in de armen gevallen. Hebben we samen gesproken. En hij zei, ik ben zo dankbaar dat mijn collega's mij niet hard vallen. Of, ja, daar was ik bang voor. Ik zeg, ach man, daar hoef je toch niet bang voor te zijn. Ja, dat zei ik dan weer zo. Je weet op dat moment ook niet altijd wat je moet zeggen. Hè? Maar hij zegt, ik ben daar zo dankbaar voor. Ik word gedragen en nou, hè, met liefde omringd. Laten wij zo met elkaar omgaan. Dat is veiligheid. Dat is zo belangrijk. Iedereen heeft behoefte aan veiligheid. Ik ook. Ik ga soms ook als een bange wezel onder de mensen teweeg. En dan denk ik, oh, hè, ieder mens diep in ons kan zoveel angst leven. Hoe rijk als we als gemeente, hè, elkaar geborgenheid mogen bieden. Nou, en daarom wil ik ook wel graag zeggen vanavond, niet smalend spreken over homo's. Ik herinner mij een gesprek met een jonge man uit een van de vorige gemeenten die zegt, dominee, op school, ik was 15, 16 jaar. Ik had het niemand gezegd en ik werd voortdurend op elke dag bijna uitgescholden. Homo, homo. Hij zegt, ik heb daar zo onder geleden, zo onder geleden. Ach, nou dat, laten wij dat niet doen. Dat neemt God heel ernstig. Als wij homo als een soort scheldwoord gebruiken. En ook, ach dat kan in onze kring, bij mij ook hoor. Als er zoiets gebeurt als de Gay Pride in Amsterdam. Hoe spreken we daarover? Ja, dan stel je, dat is toch belachelijk daar, hè? Nou, hè? Nee. Bewogen zijn met elkaar. Ik keur een evenement niet goed. Integendeel. Verder van dat. En ik weet ook van christenen onder homo's die daar ook onder lijden. dat dat gebeurt. He, dat komt hen ook niet ten goede. Maar laten wij niet smalend spreken, maar liefdevol in gebed gaan. Natuurlijk mag je mensen aanspreken. Maar altijd met gevouwen handen. Zie elkaar als mensen in het licht van de eeuwigheid. Tweede. Laten we onder ogen zien dat onder homo's veel pijn en onzekerheid kan zijn. Zij zijn zo belangrijk, hè? Dat is ook wat je terugkrijgt in de gesprekken. Zij zijn niet zielig. En zo mogen we hen ook niet benaderen. Maar zij dragen wel een kruis. Een kruis uniek in zijn soort. Want homoseksualiteit is maar niet iets aan de buitenkant van je leven. Gedrag. Het gaat over je binnenkant. Over het diepste innerlijk. En zoals hetero's nou gericht zijn op mensen van het andere geslacht, zo zijn zij op dezelfde manier gericht op mensen van hetzelfde geslacht. En als je daarachter komt als homo, dat je dat bent, dan komt dat als een grote dreigende wolk naar je toe. Althans bij velen. Ik herinner me dat een jonge vrouw me vertelde, ik kwam ook uit de kast. En ze zegt, dat vind ik nou zo moeilijk om onder ogen te zien. Hè? Dat ik het ben. En ze zei, want dat betekent dat als ik volgens de Bijbel wil leven, en zei, en dat wil ik, dat ik altijd single moet blijven. Ja, zei ze. Later zei ze ook wel, zegt, ik zie ook wel bij mijn zus, die is getrouwd en die heeft kinderen, dat het huwelijk ook niet het een en al is. Ze zegt, dat zie ik ook wel, maar ach, zegt ze, ik. Dominee, als ik er toch aan denk dat ik nou nooit moeder kan worden, dan komt dat wel eens zo naar me toe. Ach, en wel samen zitten huilen in de studeerkamer. Ja, dat je niet meer weet, wat moet je toch zeggen, hè? Samen huilen. Tranen. Maar daarom is het zo belangrijk om ook als gemeente open oog en een warm hart voor elkaar te hebben, ook voor homo's. En dus openheid, belangrijk. Hè? Dan kun je elkaar ook beter begrijpen. En voor elkaar zijn. Elkaar ondersteunen en bemoedigen. Dat hoeft niet altijd met woorden. Maar dat is soms ook al met een vriendelijk gebaar. Ik las van de week, nou, er zijn websites, hè, ook voor homo's die worstelen met homo- en transgendergevoelens. Hart voor homo's. Struggle. Vernieuwd. Daar staan allerlei getuigenissen. En ik hoorde afgelopen week het getuigenis van een zekere Richard. Zat ik zo naar te luisteren, ook in de voorbereiding van deze dienst. En Richard zei, toen ik zelf uit de gay scene kwam en celibatair ging leven. Hij zegt, ach, zegt hij, hoe moeilijk is dat? Hij zegt, maar wat is het dan belangrijk als je gezonde vriendschappen hebt in de gemeente, hè, waarbij je je gaat voegen? Gezonde vriendschap is zo belangrijk dat je, ja, ook onderling, hè, met elkaar goed kunt omgaan. Hij zegt, dat heeft mij enorm goed gedaan. Nou, dat is het tweede. Open oog, warm hart. Derde. Het is belangrijk dat wij op een Bijbelse manier omgaan met de innerlijke strijd die homo's ervaren. Ook als het gaat om hun seksuele verlangens. Als je celibatair leeft, dan heb je nog wel te maken met gevoelens en seksuele verlangens. Hoe moet je dat zien? Zijn die gevoelens en verlangens ook zondig? Dat is een vraag, hè, die homo's hebben. Hoe ga je daar? Nou, dat is goed als dat kan, hè, in vertrouwen, in openheid en vertrouwen, als je daar ook met elkaar over kunt spreken. Is dat zondig? Nou, je mag, het is natuurlijk goed om onderscheid te maken tussen gevoelens en gevoelens. Je mag mensen aantrekkelijk vinden. Of mooi. He, koning David. Hij was schoon van aangezicht. Sarah en Rebecca waren knappe vrouwen. Dat mag je zien. Job die kreeg na zijn lijden dochters. En dan staat in de Bijbel, die dochters waren. Nergens elders werden dochters gezien die zo knap waren als de dochters van Job. Mag je oog voor hebben, tuurlijk. De genegenheid voor mensen van hetzelfde geslacht is niet verkeerd. Ik denk aan een man als David en Jonathan. Die hadden elkaar hartelijk lief. Ik zo'n vriend. Dat is mooi, hè? Als de Heer dat geeft, dan mag ik om vragen. Jonathan, als Jonathan sterft, dan roept David uit. Mijn broeder Jonathan, u waart mij zeer lieflijk. En uw liefde is me wonderlijker dan de liefde van de vrouwen. Die mannen hadden elkaar hartelijk lief. Mooi, hè? Zo'n vriend te mogen hebben. Nou, zo kan het zijn. Maar niet alle gevoelens zijn goed en verlangens. Wij hebben door de zondeval ook ongeordende verlangens. Ook ongeordende seksuele verlangens. Die verlangens op zichzelf, seksuele verlangens op zichzelf, zijn niet zondig. Maar ongeordende seksuele verlangens wel. Namelijk als die verlangens zich richten op iets dat niet goed is. Als ik als man, getrouwd met zo'n lieve vrouw, begeer het bed te delen met een vrouw van een andere man. De Heer Jezus is daar heel helder over. Heet dat ook wel eens? Overspel. Dat is wat zonde is. Dat zijn ongeordende verlangens. Zo zijn verlangens naar iemand van hetzelfde geslacht niet in lijn met de goede bedoelingen van God. En God zegt ook van die verlangens. En dit komt bij homo's diep binnen. Maar ik hoop ook bij u, die hetero bent. Seksuele ongeordende verlangens zijn zondige verlangens. En dat wijst ons op iets indringends. Ons allemaal. Dat wijst ons op de leer van de, nou ga ik even een moeilijk woord gebruiken in het Latijn, de leer van de depravatio totalis. De leer van de totale verdorvenheid van de mens. Wij zijn totaal verdorven. Dat wil zeggen, elk deel van de mens is met zonde besmet. En hij kan daardoor uit zichzelf niet meer het goede doen. En het goede willen en voor God leven. Seksuele gevoelens kunnen zondig zijn. En daarom is het goed ook elkaar daarop te wijzen om seksuele prikkels en dat wat je verleidt zoveel mogelijk ook te vermijden. En juist daarom hebben we elkaar ook nodig. Om elkaar in priesterlijke bewogenheid ook te wijzen op hem die in die strijd kracht wil geven. De Heer Jezus Christus, om weerstand te bieden tegen de zonde. Maar dat brengt mij nog wel bij het vierde. Het laatste wat ik wil zeggen. En dat is van groot belang. Voor ons allemaal. En dat is tot grote troost. Voor hen die in dit leven vol gebrokenheid hun weg gaan. De troost van zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Dat je mag weten, en daar ligt de ware troost. Ook voor hen die worstelen met homoseksuele gevoelens en verlangens. De ware troost ligt daar, dat je mag weten het eigendom van de Heer Jezus Christus te zijn. Daar gaat het om. Bij het eigendom, en dat is het grootste, het eigendom van de Heer Jezus, dan heb je vergeving van alle zonden. Vrede met God. En dan ben je een kind van de Heer. Dat is dan ook wie je bent. Wie je echt bent. Dat is, mag ik het zo vanavond zeggen, klinkt misschien wel een beetje modern, maar nou, mag wel, hè. Het is ook wel, zo is het ook gewoon. Hè? Dan ben je, dat is je identiteit. Ja, dan ben je een kind van de Heer. En als de mensen dan vragen, wie ben jij? Dan zeg je, ik ben een kind van de Heer. Ja. Jij? Ken je jezelf wel? Oh, jawel. Wat ik hier waarneem in mijn hart, ja, dat zegt eigenlijk dat ik het niet ben. Ik ben een groot zondaar. Al wat in mijn hart opborrelt, in mijn hart ook, hè? Verkeerde gedachten, verkeerde verlangens, begeerten. Dan zeg ik, Heer, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Maar dan zegt de Heer, zie op mijn lieve zoon, Hij is volmaakt. Hij heeft volmaakt geleefd en zijn volmaakte leven is uw volmaakte leven. En dan zegt de Heere, ben je in eigen ogen groot zondaar. Ervaar je het ook zo? In mijn oog ben je volmaakt. En als je volmaakt bent, dan heb je vrede met God. Dan ben je een kind van God. Maar als je één kleine zonde hebt, dan niet. Kan God niet met je overweg. Maar schuilend achter de Heer Jezus, dan zegt God, ik zie zelfs die verlangens niet meer die je wel bij jezelf ziet. Je bent volmaakt. En daar mag je het voor houden. Als je mag zien op de Heer Jezus, dan ben je zondaar tegelijk en rechtvaardig tegelijk. In je ervaring een zondaar. O Heere, ben ik weer uitgegleden. Dat is wat je ervaart. Maar niet wat ik ervaar is waar. Wat ik ervaar is dat ik geen kind van God ben, want ik ben een groot zondaar. Stem het toe vanavond. Ik ben een groot zondaar. En toch, ziende op de Heer Jezus, ik ben rechtvaardig. Ja, ik zou nog een Latijnse term kunnen, mag dat? Mag wel voor één keer, hè? Simul justus et peccator. Tegelijk zondaar en tegelijk rechtvaardig. Ik heb dat nou, tot mijn 40ste niet begrepen. En toen mocht ik het zien. Het is zo troostvol. In mijzelf. Volstrekt zondaar. In Christus Jezus. Heilig. Ach, dat is de troost. Voor alle die worstelen. En soms ook helemaal niet worstelen. Maar toch. Met homoseksuele verlangens. Dat is de ware troost. Dit. Niet je seksuele oriëntatie bepaalt wie je bent. Wat God van je zegt, dat bepaalt wie je bent. En als je schuilt achter de Heer Jezus, God zegt, mijn kind ben je, mijn kind. Nou, ben je zijn kind? Geloof in de Heer Jezus. Ach, hoe moet ik dan geloven? Laat je toch neervallen aan zijn voeten. En dan mag ik je verkondigen, zondag 31... Wie in Christus Jezus gelooft, Colossenzen 2, is een nieuwe schepping. Nieuwe schepping. Ik ga tot slot nog iets voorlezen uit wat Ruben me schreef. Hij zegt, Paulus roept in Romeinen 6 op om mijzelf voor een nieuw schepsel te houden. Dat is voor mij een groot wonder. Telkens als ik mijzelf tegenkom met mijn verkeerde verlangens, zondige begeerten, mag ik zeggen, zo zoals ik mijzelf nu beleef, ben ik niet. Want ik ben met Christus gestorven, opgestaan in een nieuw leven. En dat schept in mij vreugde en vrijheid. Mijn gerichtheid ervaar ik als een kruis. Soms dreig ik er bijna onder te bezwijken. Maar Gods genade houdt mij vast. Is dat niet een heerlijk getuigenis? En dat is wat ik ook hoor van anderen, hè? Juist ook, en dat is hopelijk ook uw eigen ervaring op andere terreinen. Of misschien wel op deze terrein ook juist. Hè, maar hoe meer je nu mag zien naar de Heer Jezus. Die gevoelens, die seksuele verkeerde gevoelens. Die vlakken ook af. En dat kan ook temperen. Nou, ja. En soms vlammen ze ineens weer op. Dan zegt Maarten Luther ook. Jezus man is zo eerlijk daarin. Hè? Daar hou ik ook van. Je niet? Eerlijk zijn. Geen masker opzetten. Gewoon eerlijk beleiden. Hij zegt, dan zit ik op mijn knieën, dan ga ik bidden. Zie ik opeens een naakte vrouw voor me. Gaan opeens mijn gedachten een heel andere kant op. Ach, zegt hij, wie ben ik toch? Nou, had ik niet gedacht van Maarten Luther. Ik ben blij dat hij het opschrijft. Ach, zegt hij, ik heb de leiding van de Heilige Geest nodig. U ook. God wil hem geven. Zo stonden we vandaag stil bij de profetische boodschap en bij de priesterlijke bewogenheid die de Heere van ons vraagt. Nou, daar wil ik het toch niet mee afsluiten. Die de Heere wel van ons vraagt, maar ook geeft. Ja, aan alle die op hem het oog slaan. Kerk is geroepen tot een helder getuigenis. Hoe hoog de prijs ook mag zijn die we voor moeten betalen, tegelijk geroepen om in liefde om te zien naar alle die op haar pad komen en te wijzen op de grote hoge priester Christus Jezus, die alle dingen nieuw maakt. Amen. Laten wij zingen samen uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats en wat er verder volgt, 4 van 32. Tot u komen aan het einde van deze dienst waarin uw woord openging en waarin we ons oor te luisteren hebben gelegd bij wat u zegt over huwelijk en seksualiteit, ook over homoseksualiteit en in mindere mate vandaag, heren, over gender. Maar laat het voor ons allen tot zegen zijn. U weet wie we zijn. U weet wat we nodig hebben. U kent ons. Misschien zijn er ook onder ons jonge mensen die ermee worstelen. Wie ben ik? En die misschien wel met al die vragen hun weg in eenzaamheid gaan. Wilt u hen zelf bij de hand nemen en hen leiden? Heren, ach, als het drempels zijn, wilt u ze er overheen leiden. Ook om er met anderen over te spreken. Over wat in hun hart is. En dat dan ook mag in liefde en in vertrouwen. Tot heil en tot zegen van henzelf. En van de mensen om hen heen. Wij bidden voor hen die homoseksueel zijn. Of biseksueel. Of transgender. Of queer. We dragen elkaar aan u op. Zegen ons Heere met uw liefde en nabijheid. Dat wij mogen zien op u, Heer Jezus, de medelijdende hoge priester die weet van de gebrokenheid en de ontwrichting in de schepping, groot maar ook heel klein. dat wij op u mogen zien en ons door u aanvaard mogen weten, Heere. Uit genade, door het geloof in u. En wijst u ons de weg. En wilt u voorgaan. En maakt u zelf ook die weg voor ons begaanbaar. En Heere, bij al wat we in onszelf tegenkomen, ook onze seksuele verlangens, als ze niet geordend zijn, niet naar uw wil, mogen dan schuilen achter u, Heiland, u die de zaligmaker bent. Want schuilend achter u, dat hebben we zojuist ook gehoord, dat mogen we voor waar houden. Wat zo tegen ons ingaat, maar dat wij rein zijn en in uw oog helemaal schoon en zo geschikt voor de nabijheid van de hemelse heerlijkheid. Ja, dan gaat het nog verder, Heren. Dan zijn we in de hemelse heerlijkheid. Met u. Dan draagt u ons als de grote hoge priester op uw borst. Zoals de hoge priester in het Oude Testament. En dat is zo'n heerlijk beeld, Heren. De stenen met daarop de namen van de stammen op zijn borst droeg. Zo wij op uw borsten in de hemel met u gezet. Heren, dan mogen we ook toeleven naar de toekomst. Waarin we zullen zijn, worden wie we zijn. Nieuw. O Heren, wat bent u dan groot en goed. Want dan zal er geen kruis meer zijn. Heren, geef ons zo uw zegen. We bidden ook voor ouders van kinderen met een homoseksuele gerichtheid. U weet ook wat het voor hen betekent. En u kent ook de liefde in hun hart voor hun kinderen. En de zorg om er voor hen te zijn, ook de wil. Geeft u wijsheid. Ook als er vragen zijn. Als we zoeken naar een goede weg om mee te leven en nabij te zijn. We dragen aan u op en ook als gemeente dragen elkaar aan u op. Heren, we belijden. Wij zijn vaak om de juiste woorden verlegen. Juist ook als het gaat om deze zaken. En we belijden u ook dat we het als kerk ook zo hebben laten afweten. Vergeef ons. Leid ons door uw geest en geeft u zo priesterlijke bewogenheid, mededogen. Ook vrijmoedigheid om te spreken als we geroepen zijn om te spreken. Heere, geef ook moed. In de kring van de familie, op het werk, waar ook, als we in de politiek misschien actief zijn, om altijd ook in liefde en bewogenheid op te komen voor u en uw woord. Wilt u dat ook geven aan hen, die we zojuist noemden, die in de politiek verantwoordelijkheden dragen, om op te komen voor u. En geef dat uw eer ons meer waard zal zijn dan onze eigen positie of onze eigen naam. En dat we onszelf zo voor u en uw zaak over mogen krijgen. En zo dragen elkaar aan u op, Heren. Zegen onze jonge mensen. In een samenleving waarin alles moet kunnen en alles moet mogen, bewaart u hen. En dat ze ook hun lichaam rein mogen bewaren. En hun leven in dienst van u mogen besteden. Niet meegaan in de wereld die in het boze ligt in Babylon. Maar inwoner mogen zijn van het nieuwe Jeruzalem. Heren, zo dragen elkaar aan u op. Doe verzoening over woorden die niet goed waren. En zegent u dat wat van u is. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan tot slot zingen Psalm 17. Daarvan het derde en ook het achtste vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. En wat er verder volgt, 3 en 8 van 17. Thank you. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.